En dat zag je aan de manier waarop afscheid genomen werd. Ja, dat was gewoon heel emotioneel. Ook met collega's die hem lang vasthielden. Innige omhelzingen, ook met tranen in de ogen.
Zo van, dit zou wel eens de laatste keer. Ja.
Iedereen wist eigenlijk al wel.
Ja, niemand sprak het uit, want hij was zelf nog best optimistisch. Want
maar je zag aan hem dat het...
Ja.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Afgelopen week overleed de wereldberoemde Formule 1-fotograaf Peter van Egmond. Peter was 30 jaar lang de huisfotograaf van Formule 1 Magazine. In deze special blikken we terug op zijn rijke carrière en hoor je mooie anekdotes van deze lieve collega.
Formule 1 Paddock Praat Special.
Nou, ik ben Bas Holtkamp aan tafel, André Venema en Frank Woestenburg. Peter, jongens, wat voor persoon was het?
Een geweldige man met een mooi gevoel voor humor. Heel bescheiden, innemend en hele fijne man om mee te werken en om contact mee te hebben rond de Formule 1 tripjes natuurlijk. En iemand die je nodig gemist zal worden. Niet in de laatste plaats, ook vanwege zijn foto's natuurlijk, want het was ook een vakman.
Ja. André, nog aanvullingen of toevoegingen?
Nou, Frank heeft wel redelijk...
Het gas voor je voeten weggemaaid.
Ja. Ja. Heeft wel redelijk goed opgezond. Ja, wat ik nog misschien zou willen toevoegen is loyaliteit en trouw.
Ja, want hij is meer dan 30 jaar onze huisfotograaf geweest voor Formule 1 Magazine.
Dat heb ik ook al een keer gezegd. Formule 1, dat was zijn lijfblad.
Ja.
Is het altijd geweest, weet je, hier kon hij zijn beeld kwijt. Wij waren er natuurlijk zelf ook hartstikke blij mee, want het was gewoon echt onderscheidend werken dat hij leefde. En het is heel onwezenlijk dat hij er niet meer is.
Nee.
Wat je zegt, loyaliteit is ook wel mooi, hè? Want we hebben het er van tevoren even over gehad natuurlijk. Hè? Dat als we ergens waren, dat hij heel vaak natuurlijk in hetzelfde hotelletje zat, hè? Of hetzelfde restaurant ging eten, gewoon omdat hij het leuk vond om het contact met die mensen te onderhouden.
Ja.
En niets is er zo vluchtig als het leven in de paddock of in de Formule 1 natuurlijk.
Ja.
En in die zin was Peter ook wel een uitzondering, dat hij altijd en heel bescheiden, maar ook heel loyaal was aan, nergens te groot gevoelde. Ondanks het feit dat hij wel qua fotografie een hele grote meneer was.
Ja. Ik wou het zeggen, want hij is in die hele sport wel echt wel een grootheid, hè? Qua...
Zeker. Kijk, hij loopt al, volgens mij had hij vanaf 92 zijn eerste permanente pas. En hij loopt al heel lang mee. En je ziet natuurlijk, hij was echt zo'n oude soldaat in de paddock. Hij trok heel veel op met een paar Engelse collega's die hij al heel lang kent. Dat zijn ook mannen van wat hogere leeftijd. Maar de jonge generatie, hij heeft echt heel veel mensen. En Andreas de Laak, die ook voor ons dingen doet. Die neemt hij op sleeptouw. Hij was nooit te beroerd om iemand wegwijs te maken in de Formule 1 en in de paddock. Want dat is, dat weet Frank ook, dat weet jij ook. Dat is in het begin moet je toch wel even je weg vinden als je, als je daarin terechtkomt.
Nice,
en dan is het heel fijn. En dat had ik ooit ook met Co Dijkman, Frank's oude collega bij de Telegraaf. Weet je, mensen die gewoon zo sociaal zijn om jou te helpen, op weg te helpen, zeg maar, in die Formule 1.
In die vluchtige wereld waar alles zo kijkt.
In die vluchtige wereld waarin grote ego's hebt, waarin mensen achter je rug dingen omdoen. Weet je, Formule 1 wordt niet voor niets een haaienbassin genoemd. En in de journalistiek is daar onderling toch ook wel, denk ik, wat sprake van.
Ja, het bijzondere is wel, en dat klinkt misschien... het klinkt vaak een beetje klef, maar in het geval van Peter is het echt zo. Dat iedereen kende hem. Mm-hmm. Van de coureurs tot de engineers tot collega's. Maar ik denk ook echt dat iedereen hem mocht.
Ja, dat schreef ook Jan Lammers in zijn afscheidsberichtje van... Je was een van de weinigen in de F1 die geen vijanden had.
Nee,
weet je, gewoon, maar hij was altijd zo vriendelijk. Altijd in voor een praatje. Ja. Altijd super vriendelijk gewoon.
Ja. Nee, dat klopt. Over vijanden gesproken... Die had hij.
Ook. Daar komen zo meteen nog op.
Okay.
Zeker.
Dat was een vijand van hem. Hè?
Ja, klopt. Jij was bij hem toen hij het slechte nieuws kreeg, hè?
Ja, ik heb het even opgezocht op mijn telefoon. 23 januari vorig jaar had ik met hem afgesproken bij hem thuis in Veenendaal voor een verhaal. Want hij had al verteld dat 2024 waarschijnlijk zijn laatste jaar zou worden in het Formule 1. Mm-hmm. Zijn knieën waren slecht. Het was zwaar werk. Weet je, als je hem ook in de paddock zag met al die camera's op zijn rug en zweten, weet je, ja. Als je na afloop bij hem in de auto zat, het stonk als ik weet niet wat. Want
hij maakt ook geen halve dagen.
Nee. Dus, maar goed, ik zat met hem thuis aan de keukentafel toen hij telefoon kreeg en zei van, sorry André, deze moet ik eventjes nemen. Dat was dus een arts, want hij had zich aan het eind van 23 naar Las Vegas en Abu Dhabi. Dat was een heel zwaar jaar voor hem geweest. En met name die reis van Las Vegas weer naar Nederland en toen naar Abu Dhabi.
Ja.
Het was hem heel slecht bevallen. En hij voelde, zei hij, in zijn lichaam dat er iets niet goed was. Dus hij was naar de arts gegaan. Een check gehad. En toen hoorde hij dus dat er plekken zaten overal in zijn lichaam. En dat het, nou ja, dat het dus geen goed nieuws was. En dat bleek dus de eerste fase al van kanker te zijn.
Ja, precies in het zicht van de finish, hè, het laatste jaar. En dan, nou, je hoort het vaker, helaas.
Ingehaald door de tijd.
Afgelopen jaar is hij twee keer naar een race geweest. Het eerste van was Zandvoort. Nou, daar waren we ook aanwezig. Ja. Hij was super blij dat hij weer eventjes eruit mocht. Ja. Je zag wel dat hij behoorlijk zware periode achter de rug had. Niet gek natuurlijk, na al die kuren en dat soort dingen.
Ja, Zandvoort was hij vooral om eigenlijk weer collega's te zien en te treffen. Ja. Niet zozeer om te werken. Dus het was meer om bij te praten. En zijn volgende race en zijn laatste race was Brazilië.
Ja. Ja. Nou goed, over het bijpraten, dat was vooral voor mij de eerste dag. De tweede dag kwam hij alweer binnen met grote lenzen en hij vond het zo leuk. En dat was weer, ik weet nog goed, die zondagavond, het mediacenter was bijna leeg. En hij ging naar huis, zo, Peter, hoe gaat het? Hij ging even bij me zitten en hij was helemaal trots. Hij had een tasje met spullen gekregen van Red Bull, omdat hij natuurlijk een paar maanden uit de running was. Met een mooi klokje van Tag Heuer volgens mij. En helemaal trots, kijk wat ik heb gekregen. En ja... En toen op zich, het zag er wel weer redelijk uit. Toch? Hij voelde zich weer wat beter. Maar dat had ook mee te maken door het paardenmiddel, prednison.
Ja, ik heb heel veel contact ook met hem gehad natuurlijk het gehele jaar door. En hij voelde zich ook goed. En hij had echt het idee dat hij nog wel een tijdje te gaan had. Hè? Dat wilde hij ook graag. Hij sprak zelfs dat er een middel was... Wat zijn leven misschien met wel 5 jaar kon rekken of zo. Maar goed, uiteindelijk toen ik hem in december vlak voor ergens voor kerst sprak. Hij had een middel gekregen om ook zijn tijd nog iets te rekken. Maar daar voelde hij zich zo beroerd door. Hij zei, ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld. En daar is hij mee gestopt. Hij zei, want zo, weet je, zo kan ik gewoon.
Nee.
Hier kan ik niet mee leven met deze pijn en met deze... Nee. Dus daar is hij toen mee gestopt. En daarna is het echt heel hard
gegaan. Heel snel, hè? Iedereen was ook verrast.
Ja.
Maar daarvoor nog even. Hij was nog wel naar Brazilië geweest, naar de race. En daar was jij ook.
Ja. Nou ja, gedurende het jaar ging het natuurlijk een beetje op en af. Hè. Dat is vaak natuurlijk met die ziekte. Dat het tussen hoop en vrees is. Van, je gaat natuurlijk van het ene naar het andere onderzoek. En dat was nu ook zo. En hij wilde nog graag naar Brazilië. Omdat hij zich op zich wel redelijk voelde. En hij vertelde dat de artsen het niet helemaal een geweldig idee vonden. Maar hij wilde gewoon heel graag.
Mm-hmm.
We zaten op dezelfde vlucht heen en terug. En het raceweekend veel contact gehad. Hij zag er niet geweldig uit. Maar dat is logisch natuurlijk. Mm-hmm. Maar hij voelde zich wel goed, zei hij. En hij had natuurlijk prednison meegekregen. Hè? En dat is een paardenmiddel. Want het neemt natuurlijk eigenlijk de werking van je lichaam over. Waardoor het verbloemd wordt hoe je daadwerkelijk voelt. En hij was een beetje opgenomen in het door Red Bull in het team. Hij zat ook in het hotel. Zodat ze een beetje een oogje in het cel konden houden.
Ja.
Vanwege zijn kwetsbare gezondheid. Want daar komen we zo nog op. Hij was natuurlijk ook technisch fotograaf van Red Bull. Ja. En hij had een lijstje gehad, zoals altijd, hè, een briefing van wat hij moest fotograferen. Alleen, ze hadden wel een backup voor hem. Dus het
hoefde niet.
Als hij niet leverde, was het niet erg, want er was iemand anders die het ook deed. Alleen, ja, dan moet je Peter leren kennen. Hij is natuurlijk wel zo eerzuchtig als de pest. Dus hij maakte echt lange dagen. En Brazilië was denk ik het slopendste weekend ongeveer op de kalender. Omdat natuurlijk, het was een sprintrace. Maar er was natuurlijk ook regen, dus de kwalificatie werd naar zondagochtend verschoven.
Ja, dat is waar.
Dus het voor hem was, hij was zaterdag heel laat klaar. En zondag om, ik geloof, ochtends om 4:30 of zo, ging hij alweer richting het circuit. En dus het was echt slopend. Maar ja, goed, hij heeft het wel al allemaal gedaan. En wat me meest bij is gebleven is natuurlijk, op zondagavond vlogen we terug naar Amsterdam. En dan moet je van het circuit redelijk opschieten om nog de vlucht te halen met KLM naar huis.
Ja.
En dat was wel eens kiele. Dit keer reed ik met hem en met de huurauto, hadden we afgesproken. Dus ik stond op hem te wachten. We zouden 1:30 na de race weggaan. En dat liep wat uit, dus ik keek waar hij was. En dan was in de mediaruimte, was hij in de fotograafruimte, was hij afscheid aan het nemen van collega's en van vrijwilligers. Want ook van vrijwilligers, de meeste kennen die al lange tijd natuurlijk. Mm. En dan zag je aan de manier waarop afscheid genomen werd. Ja, dat was gewoon heel emotioneel. Ook met collega's die hem, nou ja, lang vasthielden, innige omhelzingen, ook met tranen in de ogen.
Zo van, dit zou wel eens de laatste keer. Ja.
Iedereen wist eigenlijk al wel.
Ja, niemand sprak het uit, want hij was zelf nog best optimistisch. Ja. Want
maar je zag aan hem dat het...
Ja, goed. Er was een aanbod van Red Bull om ook volgend jaar weer een aantal races te gaan doen. Hè. Ja. En daar had hij op zich wel oren naar, als zijn lijf het zou toelaten. Alleen ja, je weet dat de kans in je achterhoofd niet zo heel groot is. Mm-hmm. En dat wisten collega's ook. Dus ja, dat afscheid nemen liep best wel uit, waardoor we nog redelijk moesten opschieten uiteindelijk.
Past heel goed bij je.
Ja, en dan ga je met de huurauto, moesten we nog ophalen in de vervelen, buiten het circuit zeg maar. En dan eerst naar de verhuurlocatie voor de huurauto, met de shuttle naar het vliegveld. Dus je bent zo 2 uur of 2,5 uur verder. Ja. Dus we brachten, ik denk met de huurauto een ritje van 1,5 uur of zo. Nou, toen hebben we wel mooie gesprekken gehad. Vooral anekdotes van vroeger en zo. En onbewust, normaal zijn dat verhalen. En dan lach je erom, hè, want dat zijn gewoon... hij maakte zoveel mee, komen zo meteen ook nog wel op.
Ja.
Alleen met dit in het achterhoofd, de ziekte, ja, dan komt alles zwaarder aan. Hè, en dan is het ook best wel...
Heftig.
Ieder verhaal is dan eigenlijk, krijgt een emotionele lading.
Ja.
En maar dat is een bijzonder ritje geweest, moet ik zeggen.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja, en dan moest ik de afgelopen dagen na het overlijden van hem, het nieuws van het overlijden, nog wel veel aan denken.
Ja, je meent ook iedereen uit dit wereldje, zeg maar, dat het echt wel binnenkwam als een flinke schok. Ook omdat iedereen hem onwijs mocht natuurlijk. En een lieve man. En ja, iedereen gun hem natuurlijk het allerbeste. En dan loopt het helaas zo af. Ja. Hoe begon hij eigenlijk zijn loopbaan in de Formule 1?
Ja.
Was het niet bij Autovisie?
Ja, klopt. Daar heeft hij zijn eerste dingen gedaan. Hij was een keer bij een familielid in Haarlem. En hij hoorde de auto's van het circuit in Zandvoort. Hij verveelde zich, hij is een keer naartoe gegaan. Daar is hij eigenlijk daar is hij verliefd geworden op de sport en op racen. En dat is zeg maar zo gegroeid. Hans van Tilburg, oud-collega van Frank bij de Telegraaf, die schreef ook nog van... daar kwam in één keer een mannetje aan met een ritsgratsklamertje. Maar hij wilde er zo graag zijn en hij wilde het zo gaan doen. En ze lachten hem toen nog een beetje uit, niet wetende dat hij zou uitgroeien tot een zeer vooraanstaande Formule 1 fotograaf. En ook zeer gerespecteerd door zijn collega's. Voor Autovisie. Hij heeft daar heel lang lopen zeuren toen de Formule 1 fotograaf daarmee stopte van laat mij het doen, dit en dat. En hij zei van ik ben net zo lang blijven zeuren totdat ze ja zouden zeggen. Dus dat hebben ze toen ook gedaan. Ze hebben hem voor races geaccrediteerd. En vanaf dat moment is hij zeg maar steeds meer in die Formule 1, in Formule 1 gegroeid. En vanaf, ik geloof 1992, heeft hij een permanente pas.
Ja. En dus vanaf het begin af aan 1994, dus de vaste huisfotograaf van...
Jos Verstappen. Hij heeft eigenlijk bij Christian Albers, Guido van der Garde, was hij ook fotograaf. Dus, En bij Max Verstappen ook nog. Alleen bij Robert Doorn was voor zover ik weet niet.
Nee, want goed om even uit te leggen. Naast zijn journalistieke werk voor diverse mediums, want er zijn er nog een paar, was hij natuurlijk ook... deed hij ook veel commerciële fotografie. Ja. Dus ook voor sponsors van coureurs. En daarnaast natuurlijk technische fotografie voor teams, waar we zo nog op komen.
Ja. Ja. Jij had het net al even over, voordat we begonnen aan deze podcast, dat hij in 2009 op het punt stond om te gaan stoppen met fotografie.
Ja, het was ten tijde van de financiële crisis. Ja. Internet kwam steeds meer op. Kranten hadden weinig interesse in Formule 1. En het kostte hem heel veel geld. Hij had ook nog een baan daarnaast bij Brooks. Dus het kostte hem geld. En hij zei van, weet je, ik was veel van huis. En ik kon mijn familie eigenlijk niets bieden. Dus hij stond op het punt om ermee te stoppen. Toen heeft een Britse collega, Peter zat in een pool zeg maar, met enkele Britse collega's. Een internetlijn was in die tijd verschrikkelijk duur.
Yeah.
Ik kan me nog herinneren dat we in Monaco €300 moesten betalen voor 5 dagen. Vijf dagen wifi, nou je weet het wel. Ja. Maleisië was stervensduur, Hongarije was stervensduur. Maar voor fotografen, je had ook nog onderscheid in een gewone lijn en in een snelle lijn. En die fotografen hadden natuurlijk een snelle lijn nodig. Dus die verbinding was nog duurder. Peter die kwam met die Engelse collega's in aanraking, in contact. En die deelden via een splitter deelden ze zeg maar de verbinding en dus ook de kosten.
Ja.
Hij vroeg van, mag ik er ook gebruik van maken? Want die jongens werkten meestal voor kranten. Dus die moesten snel na afloop dat beeld doorsturen. En Peter had niet zoveel haast. Dus dat mocht. Nou, zo daar is een hele mooie vriendschap uit ontstaan. Onder meer met Steve Etherington. En dat is degene ook die hem heeft geïntroduceerd bij McLaren. Als technische fotograaf. En dat is uiteindelijk zijn redding geweest. Hij heeft daar geloof ik 7 of 8 jaar gewerkt. Voordat hij naar Red Bull is gegaan. Dat heeft zijn Formule 1 loopbaan eigenlijk
gered.
Eigenlijk gered, ja.
En voor de mensen die niet weten wat het is, een technisch fotograaf, wat doe je dan precies?
Ja, ben je gewoon spion. Hè? Je fotografeert de auto's van de andere teams.
Onderdelen, op kleine technische vleugels, rijhoogtes.
Ja, maar dat ging heel ver. Want ik heb wel eens een briefing gezien van wat hij moest fotograferen. En dan had hij echt de opdracht op de vrijdag om de schroefjes van een ander team te fotograferen. Aan de rechter achterzijde van de auto.
Ja.
Weet je, dat ging op. Dus het ging heel ver, ja.
Ja, dus een hele andere rol als fotograaf in plaats van de mooie foto's was het puur technische. Ja.
En hij combineerde het natuurlijk, hè. Dus hij deed de journalistieke foto's, de mooie beelden voor onder andere voor Formule 1 magazine. En de technische fotografie dan in eerste instantie voor McLaren.
Ja.
En alle teams hebben dat soort fotografen in dienst. Die hebben zo'n pool met fotografen om.
Ja. Was dat toen nieuw of was dat al iets wat al langer bestond?
Nee, dat is iets van alle tijden. Alle teams hebben technische fotografen in dienst. Dus,
Je ziet het natuurlijk ook vaker op de grid, maar ook bij de garages, dat als de auto's te staan soms, dat de engineers ervoor gaan staan. Hè? Ook bij Red Bull hebben ze dat heel lang ook gedaan, was heel opvallend. Gingen ze een muurtje vormen op de grid, zodat de achtervleugel niet gefotografeerd kon worden. Ja. Of zo.
Ik had dat laatst nog op Spaan was dat. Waar ik ook gewoon een foto maken voor social. En dan gingen ze allemaal op een rij staan. Maar dat heeft dus daarmee te maken.
Daarom waren ze natuurlijk ook in Monaco. Hè, dat Perez crashte en dat de onderkant van de Red Bull zichtbaar werd. Omdat hij in de takels hing.
Ja.
Dat ze daar nog zo pissig over waren.
Ja.
En want dat gaf iedereen een vrije uitzicht.
De vloer, dat is natuurlijk nu de heilige graal.
Daarom.
Dus. Maar goed, hij heeft dus jarenlang dus voor McLaren gewerkt. En daarna kon hij door naar Red Bull.
Ja, dat zat zo. Een van die uit die Britse pool, zeg maar. Je had dan Steve en dan zat ook nog een ander bij Crispin. Dat was een Britse hippie die gek was om pot te roken. Hij zit nu ergens, volgens mij op Jamaica of op Barbados, daar heeft hij een huisje gekocht.
Dat past hij wel dan.
Heeft hij een huisje gekocht, hij is met pensioen gegaan. Maar goed, die deed dus dat werk voor Red Bull. En hij heeft gezegd van, jongens, jullie moeten Peter nemen. En zo is Peter van McLaren naar Red Bull gegaan.
Weet je nog welk jaar dat ongeveer was?
Volgens mij 17 of 18. Volgens mij 18.
Ik denk 16 of 17. Dan zal het 17 geweest zijn. En ik weet ook nog, want het grappige was op zich wel, als Peter was natuurlijk een Nederlander. Max ging Formule 1 rijden. Dus Max kwam ook vaak daar over de vloer en in de garage. Maar ik weet nog wel dat ook Jos, dat hij altijd nog wel een beetje sceptisch was van Speter kwam. Wat komt hij hier doen? Want hij was toen nog van McLaren natuurlijk.
Hij fotografeerde ook voor Verstappen destijds.
Ja. Dus was een beetje tricky relatie.
Maar op een gegeven moment is dat natuurlijk een hele innige samenwerking geworden.
Ja. En dat zijn natuurlijk ook met afgelopen donderdag of vrijdag, toen bekend werd dat hij was overleden. Ook mooie afscheidsberichten van Jos en Max natuurlijk op social media. Die natuurlijk ook heel goed hebben leren kennen in al die jaren.
Ja, ik bedoel Jos vanaf 94. We hebben het wel gezien ook aan de reportages. Dat je Peter was er gewoon altijd bij.
Ja,
ook als je dan natuurlijk in het archief kijkt en je zoekt foto's. Je ziet Peter altijd en overal voorbij komen.
Zeker.
En als je het hebt over reacties. Het mooie vond ik wel als je dan de dagen na zijn overlijden. Alle reacties ziet op social media. Ook vanuit de Formule 1 teams. Ook internationaal. Mooie woorden. En dat gaf ook wel aan hoe groot hij was, maar ook hoe geliefd hij was.
Ja, absoluut. En niet alleen hier in Nederland, maar ook echt buiten de grenzen was hij gewoon...
Maar ook een beetje bij al die ingenieurs en die technici van al die teams, weet je. Die jongens weten allemaal welke fotograaf voor welk team werkt. En dan zaten we, hebben die Kaal weer. Weet je, het was ook een spel. Als hij daar stond, weet je, om iets op de foto te zetten, dan... Ze wisten allemaal wat er gebeurde. Ja. Maar van hem, en ik weet niet of dat voor anderen ook al... Van hem, ze konden het op de een of andere manier... het op de een of andere manier hebben van hem.
Ja. Nou, gelijk een mooi bruggetje naar wat je net al riep natuurlijk. Er waren een paar mensen die hem iets minder mochten.
Ik denk niet eens een paar. Maar er was eentje waar die echt... daar heeft hij het heel vaak over gehad. Vroeger al, toen dat speelde bij Spijk. En dat was... Mike Gascoigne, die heeft bij Toyota gewerkt. En volgens mij ook nog bij Benetton. Die had een keer een toevalstreffer met een goede auto. Die kwam uiteindelijk bij Spijker terecht. Hè? Nederlandse team van Michiel Mol. En dat was al, die relatie die was al slecht. En die werd daar alleen nog maar slechter. Want Gascoigne... Die had kennelijk een hekel aan Peter of wat dan ook. Die mocht niks, terwijl Peter gewoon officieel in dienst fotografeerde van Spijker. Dus hij maakte dan foto's en dat vertelde hij vorig jaar ook heel mooi. Dan was er een lijn, zeg maar, in de garage, een rode lijn. En daar mocht Peter dan niet overheen, want er was ook nog een Britse fotograaf in dienst van het team... Die mocht vrij rond bewegen. Was een vriend van onze goede vriend Gascoigne. Maar Peter niet. Dus en dan moet je nagaan. Gascoigne die zit dan aan de pitmuur en zo. En die kijkt dan achterom om te zien wat Peter allemaal aan het doen is in de garage. En dan kwam er weer iemand naar hem toe. Zo'n loopjongen van Gascoigne. Die zei ik van, Peter, you're annoying Mike.
Nee joh, echt?
Zo was het echt. En dat ging de hele tijd toe. En hij zei op het laatst... maakte ik ook een beetje een spel van. Hij zei, weet je, dan ging ik met mijn voet net even over de rode lijn. En hij zei, en dan wist ik het alweer, dan kwam er iemand aan. Peter, you're annoying Mike. Hij zei, die man had dus, Mike Gascoigne, die had dus kennelijk niks beters te doen dan mij. Alleen maar volgen en terugfluiten met wat ik daar moest doen voor Spijker.
Er waren ook een aantal coureurs die wel af en toe wat minder blij waren met Peter. Dat was een... Fernando Alonso.
Ja, kijk. Fernando Alonso, die was naar Ferrari gehaald. Die zou daar wereldkampioen worden. Hè? Grote coureur. Peter, die werkte destijds voor McLaren als technische fotograaf. En Fernando Alonso, die wist net zo goed als iedereen... wat hij daar kwam doen als hij weer voor de garage stond of dit of dat... Dus Alonso, dat vertelde Peter, die zei altijd van, weet je, hoepel op, kale Nederlander. Ja. Want die wou natuurlijk niet dat Peter geheimen of nieuwe dingetjes zou fotograferen. En uiteindelijk toen Alonso, die is naar McLaren gegaan. En
toen werden McLaren het collega's.
Werden het collega's en de grootste vrienden. En toen zei maakte Alonso ook altijd grapjes van, weet je wel. Het was niet persoonlijk.
Ja.
Maar goed, dus ja.
Mooi is dat.
Heel mooi.
En Vettel had ook nog een keer wat geroepen in de media.
Ja, dat was wel grappig natuurlijk. Iedereen kan denk ik nog wel, of tenminste de meesten kunnen zich nog wel de crash herinneren in Singapore. Van dat Max gesandwiched werd in de Red Bull door de twee Ferraris. Raikkonen en Vettel.
Ja.
En de auto van Vettel die belandde ergens tegen de vangrail. En daar stond niet heel toevallig ook Peter. En nou is het zo dat fotografen in de paddock die wisselen vaak na een race beelden met elkaar uit. Hè? Want je kan als fotograaf niet overal staan. Dus hij had het beeld van Vettel naast zijn auto aan een Duitse fotograaf gegeven. En de volgende dag liet die Duitse fotograaf op het vliegveld voor de terugreis naar Europa die foto aan Vettel zien. En die Vettel zei, ja, maar die foto heb je niet gemaakt. Die wist van die Hollander. Ja. En hij zei, en toen had hij gezegd van, es gibt immer scheisse waar die Hollander steekt. Ja. En Peter beschouwde het maar als een groot compliment.
Ja, ja, ja.
Omdat hij altijd of vaak op de goede plek stond.
Ja,
waar Vettel dan crasht of wat dan ook.
Ja. 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 Ja, dat zei hij ook in Monaco, waar Max de afging bij Hotel Paris. En later ook bij het zwembad. Stond hij ook toevallig als, ja, dat zijn dan minder leuke dingen. Ik had liever niet gezien dat hij daar crashte. Ja. Maar...
er is nog een mooi verhaal. Als we het hebben over crashes, dan moet ik even vertellen. Ik weet niet meer alle details, maar Peter heeft het me een keer verteld en ook laten zien. Er is op YouTube een video, volgens mij, van een race op Imola.
Imola of Monza.
Oh, ja, die twee. Ja.
Met Gerrit Berger, meen ik, als een van de hoofdpersonen. En daar had de coureur gewonnen. Of het Berger is, weet ik niet zeker. En Peter stond met een clubje fotografen achter de vangrail, achter de grindbak, zeg maar, te fotograferen. Berger was begonnen aan... Als het hem betrof, aan de uitloopronde. En Peter stond er met een lange lens op die coureur gericht. Alleen ondertussen was een andere coureur, die verloor de macht over het stuur. En die kwam via de grindbak recht op die fotografen af. En dan zie je op die video, dan zie je al die fotografen wegstuiven.
Ja.
En veilig heen komen zoeken. Maar er staat nog één man overeind met een lange lens. Ja. En dat ziet er gewoon heel stoer, onverschrokken uit. Met die auto die recht op hem afkomt. Ja. Alleen Peter zei wel zo eerlijk van, ja, ik zag hem helemaal niet.
Nee, hij keek een stukje verderop.
Ja, ja. Hij was op die andere gericht met de lens. Ja. Maar het is wel een mooi verhaal. En ik heb de video een keer gezien op YouTube. En dan zie je het inderdaad. En dan zie je al die fotografen alle kanten. Ja. Maar ja, het geeft ook aan natuurlijk. Van het komt best wel het is best wel een gevaarlijk vak als je niet weet wat je doet of waar je staat natuurlijk.
Ja.
Dus Monaco vorig jaar, hè, die crashed daar bij de start.
Ja, zeker.
Naar boven.
Ja,
ze hebben Hulkenberg.
Ja. Dat het gebeurt klap, best vaak natuurlijk dat ook fotografen geraakt worden door brokstukken of wat dan ook. Dus je moet verdomd goed oppassen. Maar fotografen zijn over het algemeen gek, hè? Alles voor de foto.
Ja.
Maar Peter wist donders goed waar hij moest staan.
Ja, nee, maar dat is zo. Maar dat weet je, die spanning en die sensatie. Dat vond hij ook heel erg mooi aan het fotograferen. Weet je?
Ja.
Hoe dichter hij erop kon komen, hoe beter.
Ja.
Weet je?
Daarom,
Monaco was natuurlijk wat dat betreft, zeker in het beginjaar, toen er nog veel meer kon.
Ja.
Het was echt was het paradijs.
Ja. Ja, fotografen denken natuurlijk in beelden, in foto's. Hè, van wat is een mooie plaats.
Ja.
En dat ze ondertussen hun leven in de waagschaal leggen. Ja.
Ja.
Dan sta je niet zo bestil.
Nee, dat zei hij ook. Ik sprak hem toen nog in Monaco 2 jaar geleden. Zei hij ook van vroegere tijden, zeg maar, als je de tunnel uitkwam. Nu heb je dan van die grote betonblokken. Toen was het gewoon een vangrail van twee hoog, zeg maar. Helemaal niets bijzonder. Maar hij zegt, dan kon je daar op je buik liggen. Tussen die vangrail door fotograferen. Ja. Ja. Met die telelens voor me uit. En hij zegt, gewoon dat getril, gewoon die wagens kwamen met 250 langs je op een meter afstand. Ja. Hij zegt, nou, het ging niet eens om die foto, maar gewoon die hele kick. Hij zegt, dat vond hij prachtig.
Ja.
En zelf racen vond hij ook leuk, hè?
Ja.
Er zijn nog wel wat leuke verhalen over te vertellen.
Ja, nou ja. Kijk, Peter was de man van de autohuur. Als je met Peter op pad was, dan hoefde hij geen auto te huren. En je hoefde ook zeker niet te zeggen van, zal ik vanavond even rijden?
Oh nee, hij moest het sturen in zijn handen hebben.
Nee, moest altijd zelf rijden. Het voordeel was wel trouwens van Peter. Peter dronk niet. Dus als we ergens gegeten hadden of we ergens bij een borrel waren geweest, dan had je altijd een chauffeur.
Ja.
Ja, en als je een andere auto had, was het de kunst om hem bij te houden. Ja. Dat weten wij wel, een Silverstone.
Silverstone. Zaten we 's ochtends daar en hij zat bij hetzelfde huisje. Ja, ik weet wel een goede route naar het circuit. Ja. Maar ja, volg mij maar. Nou, we moesten planken, joh. Echt allemaal van die slingerweggetjes.
Het eerste wat ik altijd tegen hem zei, als ik achter hem aan moet rijden, ik zeg niet als een Mongool gaan rijden.
Dus, ja, hij had wel een...
Maar dat deed hij toch.
Johan Cruijff die had wel eens zo'n uitspraak over files op de A10. Hè, of over files. Hij zei van, er moet geen maximumsnelheid komen, maar een minimumsnelheid. Want hoe harder je rijdt, hoe eerder je als auto ook weer van de weg bent. Op zich logisch.
Ja.
Maar ik weet wel, dat ging toen over Silverstone. Dan heb je van die boerenlandweggetjes, ja, naar de achteringang op het circuit. En Peter reed gewoon vol gas op zo'n weggetje. En ja, daar kon je, als er een tegenligger kwam, had je een probleem. Want je kon niet langs elkaar heen of heel moeizaam. Maar hij zei ook altijd van ja, ik ga gewoon zo hard mogelijk. Want de kans dat je iemand tegenkomt is kleiner. Is kleiner.
Ja. Er was nog een keer iets met een bocht waar hij uit kon driften. En...
Nou ja, dat zijn eigenlijk twee verhalen. Hij was natuurlijk op een gegeven moment bezig met... het liefst was hij gewoon zelf coureur geworden. Dus hij was ook bezig om een racelicentie te halen. En op een gegeven moment dacht hij dat hij de fijne kneepjes onder de knie had. En hij dacht, ik wil ook een keer driften door de bocht. In Veenendaal, bij de ingang van zijn straat. Dus hij trok zo aan die handrem in die auto, ging zo driften door de bocht. Ging hartstikke goed. Alleen het toeval wilde dat de andere kant op toevallig net de politieauto aankwam. Nee. Dus hij klapte er tegenaan. Dus dat was een verhaal in het kader van foutje bedankt. Ja. Ja, en hij had nog het verhaal, ik weet niet precies hoe het ging, dat hij zijn racelicentie ging halen, dat hij naar Zandvoort moest. En dat hij de auto van zijn moeder nam, ik weet niet precies meer waarom. Of en er was een Fiatje of Fiatje Panda of zo. Yeah. En hij was laat of had weinig tijd, dus hij had thuis de race overal alvast aangetrokken. En de helm lag naast hem op de stoel. Alleen toen kreeg hij pech, dus dan stond hij op een gegeven moment op de vluchtstrook van de A2 of zoiets dergelijks. Naast de Fiat Panda.
En is een race pakken.
Is een race overal met de helm onder zijn arm.
Dus, maar een mooi plaatje hebben opgeleverd.
Ja, ja, hij zat vol met dat soort verhalen. En dan komt ze ook altijd met hele droge humor, kon hij ze vertellen natuurlijk.
Ja,
dus dan,
ja, schitterend.
Ja.
Ja, het lulijzer. Zo noemden wij hem ook wel eens vroeger.
Ja, hij kon goed raten.
Hij ging maar door.
Ja, we hebben natuurlijk, we hebben 2 jaar geleden of zo hebben een evenement gehad in het Lauwman Museum. Oh, ja. En er was Jan Lammers om te praten over Formule 1 en Atze. En Peter was er ook om zijn mooiste foto's van dat jaar te laten zien. Ja. En dan had hij geloof ik... we hadden gevraagd van, wil je 20 foto's selecteren? Ja. Nou, zijn eerste selectie was geloof ik 200 foto's. Ja. En uiteindelijk was er geselecteerd. En bij ieder foto ging hij dan het verhaal achter die foto vertellen. En ook dat deed hij met zoveel humor. Want er is één foto, herinner ik me. En dan zie je dat in de garage dat Max zich omdraait. En dat hij... Met een hele charmante, lieve blik zo recht de lens in kijkt. En Peter zei nog van ja, op het moment dat hij zo recht naar me keek in de lens, ik werd er bijna verlegen van. Want zo lief kijkt Max doorgaans niet. Hij zei maar even later draaide ik me om. En toen zag ik Kelly staan. Zo, ja. Dus, maar ja, toen wist hij wel dat het met de liefde wel goed zat.
Ja, we hadden toen beperkte tijd natuurlijk. En op een bepaald moment, we waren geloof ik bij de 6e foto en we waren al 20 minuten verder. Ik zei ook van Peter, weet je, even... maar dat is, weet je, gewoon dat enthousiasme en de verhalen.
Ja, we gaan hem missen, jongens. Het is dus een prachtig, lieve en kleurrijke man is heen gegaan. En we wensen natuurlijk de familie en alle vrienden en heel veel sterkte de komende tijd.
Ja, in het komende nummer gaan we uiteraard veel aandacht aan hem besteden.
Ja.
Nou, een soort eerbetoon aan Peter.
Aan Peter, ja, zeker. Ja. Nou, heren, dank voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Volg ons ook op YouTube. En tot de volgende keer. Hoi, hoi.